Gemeente, wij zijn bezig met de overdenking van het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. En dat staat in zondag 40 van de catechismus, vraag en antwoord 105, 106 en 107. In vraag en antwoord 105 ging het over de eis van het gebod, dat hebben we de vorige keer met elkaar overdacht, dat je geen andere mensen mag doodslaan. Kleine mensen, oude mensen niet, maar ook jezelf niet. Ik wil vanavond stilstaan bij vragen aan de 106. Dan gaat het over de diepte van het gebod. En de volgende keer wil ik stilstaan bij vragen aan de 107. Dan gaat het over de rijkwijde van dit gebod. Ik zet boven de preek de diepte van het gebod. En dan letten we op drie gedachten. U ziet in vragen aan de 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. We zien drie dingen, of ik overdenk drie dingen. De wortel van de doodslag, de stengel van de doodslag en de vrucht van de doodslag. Ik zet dus boven de preek de diepte van het gebod. We letten ten eerste op de wortel van de doodslag. Die uitdrukking vindt u in antwoord 106. En dan de stengel van de doodslag en dan de vrucht van de doodslag. Gemeente, om de gedachte nog eens even te bepalen. We zijn bezig met de wet van Mozes, op de Sinaï gegeven, de 10 geboden. En nou is het opvallend dat die 10 geboden, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, maar ik zeg het nog eens een keer, de 10 geboden eigenlijk allemaal negatief zijn voornamelijk. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. De wet van Mozes legt de nadruk op het verbod, gij zult niet doden. In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer Jezus deze geboden ook aanhaalt en dat de Heer Jezus daar wat mee doet. In de bergrede lees ik hoe de Heer Jezus dit gebod, gij zult niet doodslaan, verdiept, verscherpt. Hij zegt, als je tegen je broeder zegt, ten onrechte, je bent een dwaas, dan sta je al schuldig aan dit gebod. Niet alleen als je met een hand iemand neerslaat, maar als je met je woorden iemand kwetst, dan sta je al schuldig. De diepte van het gebod. De Heer Jezus verdiept het. En dan zien we in het Nieuwe Testament ook nog, dat de Heer Jezus dit gebod niet alleen verdiept, maar dat hij het ook verrijkt. Namelijk door een positief gebod er tegenover te stellen. Niet alleen dat ik het leven van een ander niet mag nemen, maar dat ik mijn leven voor een ander ga opofferen. Dat is de bedoeling. De wet van Mozes is negatief, een verbod. Maar de wet van Christus, hetzelfde, dat is positief verscherpt en tegelijkertijd ook gepositiveerd, verrijkt, opgetild tot een positief gebod. Ik bedoel eenvoudigweg dit te zeggen. Niet alleen dat we dingen afwijzen, niet doden, maar dat we ook aanwijzen hoe het dan wel moet. Niet alleen je mag het leven van een ander niet nemen, maar ook dat je je leven voor een ander gaat inzetten. Zo heeft de Heer Jezus het bedoeld. Dat is de wet van Christus, die geldt voor elke christen. Niet alleen geen haat, maar positief liefde. Dat is de vervulling ook van het zesde gebod. Dat je bereid bent je tijd, je aandacht, je energie voor de medebroeder en zuster te geven. En dat vind ik een mooie gedachte. En dat wordt door zondag 40 ook overgenomen. Kijk, wij reformatorische mensen, refo's, zijn vaak negativo's. Daarmee bedoel ik dit. Wij zijn vaak gewend vanuit het verleden om dingen negatief te benaderen. Je mag niet. Op zondag mag je niet en dan komt er een heel waslijstje aan. Je mag geen, nou u kent dat misschien wel van vroeger, zo'n hele zondecatalogus. Je mag geen wereldse kleding aan. En je mag niet je laten inenten. En je mag geen televisie. En je mag geen gezangen zingen. En je mag geen vrouw in het ambt. En je mag je niet laten cremeren. En alles, allemaal niet, niet, niet. In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd niet op wat je niet mag, maar wat je wel mag. Dat is de wet van Christus. En daar wil de Heere ons naar veranderen. Zo wil de Heere dat zijn kinderen zouden gaan leven. Niet boosdoeners die het beeld van de Satan dragen. De moordenaar van de Marinnen. Van nature dragen we dat. Maar de Heere wil ons maken tot weldoeners die het beeld van zijn Zoon gaan vertonen. Door genade. We zeggen niet alleen nee tegen de dood, maar we zeggen ja tegen het leven. En dat leven, dat gunnen we ook een ander. Nou, dat is de strekking wat erachter zit. De Heere Jezus zelf heeft het voorbeeld gegeven. De Heere Jezus heeft niemand gedood. De Heere Jezus heeft wel zichzelf gegeven. Uit liefde zijn leven gegeven als goede herder. Die zijn leven aflegt voor de schapen om ze te redden. Wat een voorbeeld. Niemand heeft grotere liefde dan iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En nou vraagt de meester van ons niets waarvan hij zelf niet het voorbeeld heeft gegeven. Hij heeft het zelf eerst voorgedaan, volbracht, zijn leven ingezet voor een ander. En we hebben gelezen in 1 Johannes 3. Zoals hij zijn leven voor ons heeft afgelegd, zo behoren wij ons leven voor de broeders in te zetten. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Vat u het? Zoals hij het grote voorbeeld is geweest, zo wil de Heere ons ook maken tot kleine Christusjes, als ik het zo... Een christen is een kleine Christus. We gaan op hem lijken. Hij geeft ons daarvoor ook de kracht door de Heilige Geest. Even goed over... Vanmorgen hebt u een preek gehoord, heb ik thuis gehoord over Jeremia 31, over dat nieuwe verbond. Schitterend hoofdstuk. En weet je, als ik nou te horen krijg en ik zeg dat tegen u, dat wij ons leven voor de ander moeten inzetten. Dan zeggen u, ja, maar dat vind ik veel te zwaar. Dat kan ik helemaal niet. Dat zit helemaal niet in mijn aard. Dat klopt. Dat zit niet in uw aard en in mijn aard ook niet. Daar gaan we het vanavond nog uitgebreid over hebben. En toch maakt de Heer zijn kinderen zo dat we ons leven voor de ander gaan inzetten. Hoe dan? Doordat de Heer, en dat vind ik zo mooi, in het nieuwe verbond... Dat hij zijn geest in onze harten legt. Dat hij zijn wet, dat zegt Jeremia 31. Ik zal mijn wet in uw binnenste leggen. En ik zal mijn wet in uw hart schrijven. En ik zal mijn geest in u geven. En dan gaat het niet van buitenaf. Ik moet mijn leven een ander inzetten. Maar dan gaat het van binnenuit, omdat die wet in mijn hart gelegd is. Die nieuwe mens. De Heilige Geest. En dan gaat het van binnenuit. Ik zal maken, zegt de Heere. Ik zal mijn geest in uw hart leggen. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Dat komt door dat nieuwe hart. Dat die nieuwe mens. Door die geest. Door de wet die hier geschreven is. Snapt u? Als ik tegen een vogel zeg, vlieg. Je moet vliegen. Dan zegt zo'n vogel, ja... Het liefste wat ik doe. Dat is mijn element. En hij slaat zijn vleugels uit en hij vliegt weg. Dat is zijn natuur. En dat is nou de nieuwe mens. Dat is nou een christen die wederom geboren is. Dat is een nieuw mens, een nieuw hart. Met de geest en de wet in zijn binnenste geschreven. Zegeningen van het nieuwe verbond. En als je dan zegt van ja, je moet je leven voor een ander inzetten. Ja, maar dat is het liefste wat ik doe. Dat is overeenkomstig mijn nieuwe natuur die ik van God gekregen heb. Als ik tegen een vis zeg, vlieg, dan zegt een vis, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat is de natuur niet. Dat kan die niet. Dat is een element niet. Dat is de oude mens. Als je tegen iemand die niet wederom geboren is, als je zegt, je moet de bergreden houden, zegt hij, dat is veel te hoog. Die norm is veel te hoog, dat kan ik helemaal niet. Als iemand mij op de rechterwang slaat, dan geef ik een knal terug. Dat is mijn natuur. Maar dan ben ik niet zo'n mietje om te zeggen, nou geef er ook maar een klap hier. Dat doe ik niet. Maar iemand die wederom geboren is, doet dat nou wel. Niemand kan dat uit zichzelf. Maar dat is nou de geest die dat in onze harten bewerkt. De nieuwe mens. Goed. Ik ga nu naar vraag 106. De diepte van het gebod. Laten we kijken naar die verdieping die de Heer Jezus geeft in het bergreden. En zoals die ook staat in antwoord 106. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag. Zoals nijd, haat, toorn, wraak, haat. En zorgt alles voor een doodslag houdt. Dus wat doet hij de catechismus? Een verscherping, een verdieping brengt hij hier aan. Het gaat niet alleen maar om de daad. Met een pistool of met een vuist of met een knuppel of met een geweer of met een mes. Nee, niet alleen de daad, maar ook al in je gedachten kan het zo zijn. Niet alleen met je hand, maar ook met je hart kan je iemand vermoorden. Doodwensen. Niet alleen in je gedrag, maar ook in je gezindheid. Daar gaat het vanavond over. God spreekt al veel eerder over doodslag dan dat wij of dat de aardse rechter daarover spreekt. God spreekt al over heimelijke moord als wij nijd, haat, toorn en wraak, ze worden alle vier genoemd, als dat in onze harten aanwezig is. Dat noemt de catechismus de wortel van de doodslag. Daar begint het. Dat is de kiem. De kiem van haat die zit hier. En uiteindelijk komt hij eruit en rijpt hij tot de daad. Maar het begint met die kiem van binnen. Nou, dat is wat de Heer Jezus zegt in de bergreden. Als je ten onrechte toornig bent op je broeder. Als je ten onrechte tekeer gaat tegen je broeder. En zegt, je bent een dwaar, een raka, een lego, een nietsnut. Dan zegt de Heer Jezus, dan ben je al strafbaar voor het godsgericht. Dan heb je al het eeuwige helle vuur verdiend. Wat is dat scherp van de Heer Jezus. Wie heeft er van u nou nog nooit eens iemand dood gewenst? Als je nou heel eerlijk bent. U zegt het misschien wat eufemistisch met wat verzachtende woorden. Maar ik denk dat er weinig vingers omhoog gaan. Wie heeft er nou nooit eens iemand dood gewenst. Voor mij mogen ze me hangen in de hoogste. Of dat er iemand naar je toe kwam en zegt, ik betreur de dag dat ik jou ooit heb leren kennen. En ik wens dat hoofd van jou nooit meer te zien. Nou, dan wens je zo iemand weg uit je leven. Dood. Je kunt mensen doden met je hand, maar ook met je woorden. En ook met je gedachten. Niemand kan dat lezen, God wel, je gedachten. Je ziet dat wel eens in de stripverhalen, kinderen. Dan zie je zo'n wolkje. Zo'n wolkje boven iemand. En in die wolk zie je dan een hoop, ja, zie je botten en beenderen en doodse koppen en schedels en van alles eruit komend. En dat wil dus zeggen, allemaal gedachten van wegwezen. Doodwensen. Laten we eens kijken wat hier de antwoord zegt. Vier moordwapens. Nijd, daar begint het mee. Het gaat steeds een trapje naar beneden. Nijd. En dan haat en dan toorn en dan wraakgierigheid. Nijd, wat is nijd? Afgunst. Afgunst. Wat is afgunst? Afgunst, ja. Dat kan beginnen met antipathie en dan op een gegeven moment krijg je een jaloezie. Dat je gunt een ander niet het geluk. Je ziet dat een ander het net iets goed of net iets beter hebt in gezinsgeluk, in arbeidsgeluk, in huwelijksgeluk. En je kan het eigenlijk niet hebben. Dan komt er nijd, dan komt er afgunst dat het een ander net iets beter gaat dan jij. Er staat in Matthäus dat de fariseeën de Heer Jezus hadden overgeleverd uit nijd. Afgunst. Ze zagen hoe de menigte achter de Heer Jezus aangingen. En geroepen hebben, Hosanna voor de zoon van David. En hij deed wonderen en hij genas het volk. En mensen liepen achter hem aan en ze waren pisnijdig. En dat was een van de redenen waarom ze zeggen van, die moet weg. Nijd. Dan wordt er gesproken over haat. Haat. Haat, dat is, gaat nog ietsje verder dan nijd. Nijd wil zeggen dat je een ander zijn geluk niet gunt. Maar haat wil zeggen dat je die ander zelf niet aanstaat. Dat je die ander zelf niet duldt, niet verdraagt. De catechismus zegt zo scherp dat wij geneigd zijn, komt er niet altijd uit, maar dat we geneigd zijn om God en de naaste te haten. Ook de apostel van de liefde, 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, de apostel van de liefde, die zegt dat talloze malen. Ik heb hoofdstuk 3 gelezen, daar lees je het ook zo, dat verschil tussen liefde en haat. Wie zegt dat hij God lief heeft, maar als hij zijn broeder haat, en als er een broeder of zuster is, zeggen we, nou ja, qua natuur ligt dat niet helemaal, maar ik zou me eigenlijk uit mijn leven weg willen bannen. Als je je broeder haat, dan is dat liefhebben van God, dan stel geen fluit voor. Dan kan je wel zeggen, ik heb God lief. Maar je bedriegt jezelf. Je kan niet God lief hebben en een broeder. Ik kan hem wel schieten, zeggen we dan. Ik kan hem wel schieten. Ik zou het maar niet doen. En wie zijn broeder haat, is een moordenaar, zegt 1 Johannes. Die zegt rake dingen. En die is in de duisternis. En die kan het koninkrijk van God niet beërven. En die heeft het eeuwige leven niet in zich. Als je iemand haat, dat is een werk van het vlees. Van het zondige vlees. En niet van de Heilige Geest. Eigenlijk is elk stukje liefdeloosheid een stukje broedermoord of zustermoord. En o mensen, dan zak ik het al een klein beetje door de preekstoel heen vanavond. Moet je over nadenken. Heel praktische preek vanavond hoor. Elk stukje liefdeloosheid is al een stukje broedermoord. Haat. Voorbeeld uit de Bijbel. Haman. Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater. Lezen we talloze keren. Daarmee wordt die man gekenmerkt in het boek Esther. Wat dacht je van Absalom? Haat dat broeit. En dat broedt. Wat dacht je van Absalom, hè, toen zijn zus verkracht werd, Tamar, door zijn halfbroer Amnon, zaten in haat. En haat wacht op een ogenblik dat het eruit komt, als een vulkaan eruit spuit. En dan, ja, hij vermoordde, hij doodde Amnon. Haat. Ik denk aan de broers van Jozef, en dat komt al een stukje dichterbij. De broers van Jozef staat in de Bijbel zijn haten. Het lag ook wel een klein beetje aan pa, vader Jacob. Maar ze haten. En dat staat er zo treffend in de Bijbel. En ze konden geen vriendelijk woord tegen hem spreken. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is. Als zussen onderling. Of de broers onderling. Of zussen en broers. Kinderen. Het lijkt me zo verschrikkelijk als de spanning in je gezin te snijden is. Omdat de een de ander niet kan luchten of kan zien. Als je altijd maar van je broer of van je zus een snauw en een grauw, kan je nou niet iets wat vriendelijker zijn? Altijd maar een snauw en een grauw. Nou, zo was het in die tent van Jacob. Ze konden geen normaal woord met elkaar spreken, of ze zaten hem al dwars. Dat is erg als dat de sfeer is van je gezin. Vaak in de puberteit kan dat naar boven komen. Ook in het taalgebruik, jongens, meiden, leden van de jeugdvereniging. Ook in het moderne taalgebruik valt met mij op, als ik zo mijn oren is te luisteren leg, hoe vaak het woord ja haat gebruikt wordt. Ik zal het wat noemen. Ik hoor iemand zeggen, ik haat school. Schrikkelijk. En dan sta je op, dan regent het. Dan zeg je, ik haat die regen. En dan ben je helemaal goed uitgeslapen en dan gaat die wekker om 7 uur. Ik haat wakker worden. Is dat nou alleen maar pubertaal? Ik geloof niet dat je dat moet zeggen. Ook christenen, ook jonge christenen, ook tienerchristenen die christelijk willen leven, moeten hun mond niet vol hebben van haat, maar moeten hun hart vol hebben van liefde. Dat is het beste signaal. Als je nou echt een christelijke jongen of een christelijk meisje wil zijn, Dat is het beste signaal. Dat is een symbool als je niet je mond vol hebt van haat, maar je hart vol van liefde. Haat. Er wordt gesproken over toorn. Toorn, dat is een vlaag van woede. Ook een werk van het vlees, niet van de Heilige Geest. En dan wordt er ook gesproken over wraak. Wraak. Wraak, dat is het ergste. Toorn, dat is iets dat kan zomaar opeens een drift uitbarstingen, een barst van woede. Kan er opeens uitkomen toorn en dan kan het op een gegeven moment ook weer weg hebben. Als een vlam die op, een steekvlam en dan is het weer weg. Maar wraak, dat koester je. En dat komt heel langzaam en dat is niet de stille wraak totdat je bloed gezien hebt. Wraak. Wacht maar. Hoe vaak hoor je niet als ik op mijn fiets hier in Rotterdam-Zuid ben en je ziet wat jongeren met elkaar wat kibbelen en zeggen, ik ga jou doodmaken, zeggen ze dan. Ik ga jou doodmaken. Wraak. Wraak is eigenlijk dat het kleinste onrecht wat je aangedaan wordt, dat je dat maximaal vergeldt en straft. Lamech zegt in de Bijbel, iemand sloeg mij een buil, ik sloeg hem dood. Iemand die gaf mij een striem op mijn rug en ik sloeg hem gelijk helemaal neer. En wraak is altijd maximaal, dat is veel meer dan je ontvangt. Dat is niet kwaad met kwaad, maar dat is het geringste met het maximale vergelden. Aan het gas met die gasten, dat moet je niet zeggen. Of dat je elkaar de vreselijkste ziektes toewenst. Ik vind dat ook onder jongeren, ook onder christelijke jongeren, het woordje kanker en tering te veel voorkomt. Dat moet niet voor in je mond liggen. Dat heeft ook te maken met het zesde gebod, weet je dat? Dat je iemand een langzame, verschrikkelijke en pijnlijke dood toewenst. Dat moet je niet zeggen. Ik denk ook aan de eerwraak, vooral in de Arabische cultuur, in de islamitische cultuur. De eerwraak, hè, waar eer en schande zo hoog in de cultuur aangeschreven staat. Eerwraak, als je als moslimmeisje, als je je niet gedraagt, als je naar de wetten van de Koran je slecht gedraagt, dan kan je neergestoken worden. Omdat de eer van de familie is aangetast en het moet gewroken worden. Ook als je als Jezus-moslim openbaar komt. Een moslim die in de Heer Jezus gaat geloven. Dan word je gezien als een afvallige. En een afvallige die ook nog een keer gedoopt wordt. Een afvallige van het moslimgeloof naar het christendom. Zo iemand die wordt met de dood bedreigd. Want de eer van de familie staat op het spel. Eerwraak, ook dat wordt in het zesde gebod afgekeurd. De wortel. Waar komt dat nou vandaan, gemeente? Dat komt uit ons hart. De wortel, dat is onze gedachte. Ik weet niet of u... Hebt u uw Bijbeltje nog open bij antwoord 105? Daar zie je de wortel, de stengel en de vrucht. Er staat in 105... dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, dat is de wortel, je hart. Nog met mijn woorden en gebaren, dat is die stengel. En veel minder met de daad, dat is de vrucht, doden. Gedachten, woorden en gebaren en dan werkelijk met de daad. De wortel. De wortel zit in ons boze hart. Weet je wat de Heer Jezus zegt over ons hart? De Heer Jezus zegt dat ons hart te allen tijden alleenlijk boos is. Uit het hart komen voort moorden en doodslagen en lastering en overspelen en een boos oog. Die vuile bron van binnen, daar dat huisvuil wat we meedragen hier, daar komt het vandaan. Het broeit van binnen en het slaat soms ook naar buiten, dat boze hart. Zie je dat de catechismus van binnen naar buiten werkt? Het begint met de gedachte, het hart. En dan de woorden en dan de daad. Van binnen naar buiten. Gedachten, het is niet tolvrij allemaal. David die bidt, Heere, was mij en reinig mij van mijn verborgen zonde. Dat zit van binnen, een ander ziet dat niet. Die onooglijke zaadjes, die van binnen zijn. Die zaadjes van een hekel hebben aan iemand. Een hartgrondige hekel aan. Antipathie. Je ziet ze amper, maar kijk uit ermee, want als je het voeding geeft, dat is net onkruid. Dat gaat groeien, dat gaat woekeren, dat schiet wortel. En het begint met een zaadje en het eindigt. Weet je, gemeente, ik wil maar zeggen, er zit een beest in ieder mens. Bent u het daarmee eens? Er zit een beest in ieder mens. Er zit een beest in mij, met mijn zwarte pak. Er zit ook een beest in u, met uw zondagse kleren. Er zit ook een beest in dat meisje, wat altijd zo vriendelijk en aardig is. Er zit een beest in je, weet je dat? Ik heb eens van een agent gehoord, een agent die zei, ik heb tientallen moordenaars gekend, die er het type niet voor waren. En toch waren ze het. Toch hebben ze het gedaan. Ja, maar dat zou ik helemaal niet verwachten van zo iemand. Zijn er het type helemaal? Hey, weet u dat van een paar weken geleden van die leraar? Wat was dat ook alweer? Die leraar, die leerlingen waren gewoon zo geschokt. Die heeft zijn buurjongen en dat meisje en nog een ander gewoon om zeep geholpen. Wat een leraar op school. Ja, maar toffe vent. Dat was er het type helemaal niet naar. Nee, maar het was wel een meervoudige moordenaar. Eigenlijk, gemeente, zijn we er allemaal het type voor. Om iemand te doden. Echt? Echt, dominee? Ja. Ja. Als onze motieven maar sterk genoeg zijn. En als de geschikte gelegenheid zich voordoet, en als onze remmingen maar genoeg afgebroken worden, die weerhoudende genade, dat hek dat God zet om dat beest van binnen, dat hek, als onze remmingen maar genoeg afgebroken worden, dan zit het in ieder mens. Wat dacht je nou van Mozes, de prins of Egypt? Die heeft een prachtige opleiding gehad. Dat was geen schoffie van de straat. Mozes was heel erg geciviliseerd. Die man die was goed opgebracht, goed opgevoed. Volgens de code van het Egyptische prinselijk hof. Ja. En dan ziet hij iemand ruzie maken, loopt hij daar en dan ziet hij een Hebreeën met een Egypte naar ruzie. Maar dan staat er en hij keek naar rechts en hij keek naar links en hij dacht bij zichzelf, niemand ziet het. En hij greep hem bij zijn keel en hij maakte hem dood en hij moffelde het weg in het zand. Mozes, de minister, de kroonprins, hij was er het type niet na, nee, maar hij deed wel. David, de man naar God, weet je, ik word bang van mezelf. David, de man naar Gods hart. David, de man naar Gods hart. Toen hij gelegenheid had om koning Saul te doden, hè, kinderen. Toen koning Saul er in die grot zat. Die zat er eigenlijk een beetje zijn behoefte te doen. Was hoge nood. Dan zat hij achter in die grot. En David kon komen en hij slipt van zijn mantel af. Hij had hem net zo goed een dolk in zijn rug kunnen steken. Maar hij deed het niet. Want het was de gezalfde des Heeren. Goed, David. Maar, een paar hoofdstukken verder, dan lees je dat David op een gegeven moment bij Nabal komt. Bij Nabal en Abigail, dat verhaal. En dan komt hij bij Nabal en dan heeft hij honger. En dan vraagt hij heel vriendelijk aan Nabal. Nabal, u bent een rijke man, we hebben vaak op uw schapen gepast en zo. Hebt u voor ons wat eten? En dan zegt Nabal, ja, ik ga niet zomaar aan een zwerver wat eten geven. Je zoekt het zelf maar uit. En dan staat er, en David, die ging helemaal uit zijn... Hij ging helemaal uit zijn dak. Hij pakt zijn zwaard. Hij zegt tegen zijn 400 man, mee. En voordat het zonlicht morgen opgaat, is die hele familie van Nabal platgelegd. Ik maai ze allemaal neer. Drift, het komt er opeens uit. Bij David, ja, bij David. De gezalde, ja, bij David, de gezalde. De man naar Gods hart, ja, de man naar Gods hart. En gelukkig is er dan zo'n wijze Abigaël die dat net weet te verhoeden. Maar dat beest, dat zit erin, mensen. Hebt u wel eens gehoord van de godvrezende Hermannus Boerhaven? In sommige steden hebben de Boerhavenstraat. Herman Boerhaven, dat was een hele beroemde arts in Leiden in de 17e eeuw. En weet je, een typische man, godvrezende man. Als hij de naam van de Heer uitsprak, dan deed hij zijn hoed zo uit eerbied aan zijn hoofd. Elke ochtend begon hij een uur met bijbelstudie en gebed, voordat hij aan zijn drukke internationale werkzaamheden begon. Nou, van deze Boerhaven, deze arts, is bekend dat telkens als er in zijn dagen iemand ter dood werd gebracht, dat gebeurde toen nog, als er iemand ter dood werd gebracht door de beul, dat hij dan naar zijn kamer ging en dat hij neerknielde voor God en dat hij de Heere dankte dat de Heere hem voor zo'n misdaad had bewaard. En hij smeekte de Heere God om hem verder te bewaren, want dezelfde kiem van zonde zit ook in mijn hart. Boerhaven was geen driftkikker, was niet wreed of driftig. Maar hij had wel een klein beetje zelfkennis gekregen. Hij voelde dat de kiem van doodslag ook hier van binnen sluimert. Nou, dat is de wortel. Ten tweede, de stengel. Er wordt gesproken over woorden en enig gebaar. Laten we beginnen met de gebaren. Gemeente, als broeders en zusters van een gemeenschap, zoals we dat zijn als kerk, ook met gebaren, ook met je ogen, hè, kan je zoveel. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Ook met je ogen kan je zoveel laten merken, terwijl je nog niks zegt. Bij sommigen kan je de haat uit de ogen aflezen. Als blikken konden doden, was de wereld een slagveld. Als blikken konden doden. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Even eerlijk, hè, gemeente. Heb je dat wel eens meegemaakt? Zo, je loopt al een paar jaar mee zo in de gemeente. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er sommige mensen waren, die waren in het begin heel aardig. Aardige lui. En op een gegeven moment slaat het om. Er is niks voorgevallen, er zijn woorden voorgevallen. Maar, ja. Komt dat nou? Ja, het is eigenlijk nooit uitgesproken, alleen het verandert. Er staat in de Bijbel van Jacob bij Laban. Nou, dat gaat een aantal jaren goed en zo. En op een gegeven moment dan kijkt Jacob naar het gezicht van oom Laban. En dan staat er in de schrift, en zijn gezicht was niet meer als gisteren en als eergisteren. Met andere woorden, dat gezicht van oom Laban, dat ging een beetje hangen. Je merkt aan zijn gezicht van, hé, volgens mij vindt hij me niet meer zo leuk en niet meer zo aardig. Niet meer zo sympathiek. Dat zie je aan iemands gezicht. Heb ik wat misdaan? Het wordt niet uitgesproken, maar je ziet het wel. En dat is pijnlijk, hoor. Dat is pijnlijk. Ik weet waar ik over spreek. Zeker als je op een post staat waar je veel met mensen omgaat. De ene keer dan. En de andere keer, ja, wat heb ik nou ja, dan is het opeens omgeslagen. Niks gezegd, maar je ziet het aan iemands gezicht. Het is ook erg als je mensen geen blik waard keurt en bewust je gezicht afkeert. Die zit bij ons in de kerk en hij gaat aan het avondmaal, maar als hij nou gaat, dan ga ik bewust niet naast hem zitten. Zit hij nou echt zo in de kerk? Zit je zo in de kerk? Dat vind ik toch wel triest. Praat dat nou eens uit. Gaat het gesprek aan, maar mijd elkaar niet. Dan krijg je gekke dingen van. Ogen. Jongens, ik heb nog wat voor de leden van de jeugdvereniging. En daaronder en daarboven. Ogen. Weet je, een wijze raad. Als het nou gaat over dit gebod, dan denk ik ook wat onze ogen zien. Als het nou gaat over computerspelletjes, of PlayStation, of nou ja, DVD's en zo. Weet je wat de Joden zeggen? Moet je horen. De orthodoxe Joden zeggen dit. Het bloed is voor God. Dat is een Bijbelse waarheid. Het bloed, dat mag je niet eten. Het bloed is altijd voor God. Daarom wordt het bij het altaar uitgesprek. Het bloed is voor God. De Joden zeggen het bloed is voor God en daarom moet je niet te veel naar bloed kijken. Anders ga je aan dat bloed wennen en dan wordt het gewoon. En als je went aan bloed, dan ga je het misschien ook nog wel eens een keer nadoen wat je ziet op die spelletjes. Nou, wat is dat een wijze raad. Je moet niet te veel naar films kijken, televisiefilms of dvd's waar te veel bloed in voorkomt. Dat moet je niet doen. Want dan kan er in je hart, in je gedachten al iets komen en vormen van, oh, en dat is een glijdende schaal. Je ogen. Maar ook je woorden natuurlijk, ook je woorden. Wat kunnen we mensen met woorden kwetsen, benadelen, belasteren, vals beschuldigen. Woorden die gesproken worden, woorden die gemaild worden, woorden die geschreven worden. Woorden, die pen die niet gedoopt is in de liefde, maar een pen die gedoopt is in de gal. Ik moet het even van me afschrijven, ja. En daarmee kan je mensen steken. Daarmee kan je mensen beschadigen, weet u dat? Verbaal geweld. Woorden als dolk steken. Daarmee wond je de ziel van een ander. Kan ook andersom dat je iemand helemaal geen woord meer geeft. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat mensen zeggen, die bestaat voor mij niet meer. Dat is ook een vorm van doden. Die bestaat voor mij niet meer. Ik doe net of ik hem niet meer zie. En die hoort er voor mij is dat over en voorgoed voorbij. Ziet u uitgebreid hoe wijd Gods gebod is? En wie zal dan zeggen van, oh, maar ik heb nog nooit gedood, dus ik sta niet schuldig aan het zesde gebod. Dan heb ik het niet begrepen. Ruzies komen overal voor. En juist als je ruzie hebt met elkaar, dat gebeurt in de beste huwelijken, dat gebeurt onder zussen en broers. En dat gebeurt bij ouders en kinderen wel eens. En dat gebeurt met buren en op het schoolplein. Het begint bij het kind. Het begint bij het kind. En dat gebeurt internationaal bij volken en stammen en godsdiensten. Het begint bij het kind op het schoolplein. Dat een ander, dat je hem treitert, dat je hem pest. Dat je hem uitscheldt, ik haat jou. En dan steek je tong eruit ook. Daar begint het. Daar begint het. Ja. Kwaadaardigheid. En weet je waar ik ook over zit te denken, gemeente? Weet je wat de ergste moordenaars zijn? Dat zijn de dominees. Dat zijn de ergste moordenaars. En de ouders, dat zijn de ergste moordenaars. Hoe dan? Nou, goed begrijpen. De ergste moordenaars, dat zijn de zielenmoordenaars. Als ze je lichaam kunnen doden, dat is verschrikkelijk. Maar als iemand je ziel vermoordt, dat is nog veel erger. Valse predikanten. Weet je wat de Bijbel zegt? En dat is een woord voor mij. De Bijbel zegt, de Heere zegt tegen Ezechiël, zeg de rechtvaardige dat hem wel zal gaan en de goddeloze dat hem kwalijk zal gaan. En als je nou een goddeloze ziet in je gemeente, die zonder God leeft, en je waarschuwt hem niet, als hij dan in zijn goddeloosheid omkomt, dan ben jij niet vrij van het bloed van dat gemeentelid. Dan kleeft dat bloed van u aan mijn handen, als u verloren gaat. En ik heb u niet gewaarschuwd. Met andere woorden, mensen, je moet altijd daar kerken waar je een waarschuwing hoort. Want als je niet gewaarschuwd wordt, dan word je doodgeknuffeld of doodgepemperd. En dat is zielsverwoestend. En zelfs zegt Ezechiël, zegt de Heer tegen Ezechiël, als je een rechtvaardige ziet, en die rechtvaardige gaat een kromme weg, waarschuw hem. En als hij dan doorgaat en hij komt om, dan kleeft er geen bloed aan je handen. Dan ben je vrij van zijn bloed. En dat weegt mij zwaar. Dan denk ik, ben ik nou wel vrij van het bloed van u? Na 4,5 jaar. Heb ik eigenlijk wel genoeg gewaarschuwd? Weet je, je kan als predikant zielen vermoorden door zelf niet in te gaan en anderen tegen te houden, door een slecht voorbeeld te geven. Ben ik vrij van uw bloed? Als je je zielen van de horde niet voedt. Als je de kudde laat omkomen, verhongeren. Als je de kudde vergiftigt met dwaalleren door niet de volle raad van God te verkondigen. Als je de zielen van de hoorders niet voedt, waarmee moet ik u voeden, gemeente? Waarmee moet ik u voeden als gemeente? Ik moet u voeden niet met wat u lekker vindt, wat u graag wil, maar wat u nodig hebt. Ook al staat dat u niet altijd aan. Ook al vind je dat niet altijd lekker, al vind je dat soms niet te pruimen. Toch, als het nodig is voor uw eeuwig heil, dan moet het. Het gaat om uw heil. Ook als ouders kan dat hoor. Als je het slechte voorbeeld geeft aan je kinderen, dan kan je de zielen van je kinderen vermoorden. Door ze niet eerlijk voor te leven en door ze ook niet eerlijk te vertellen van Gods recht en van Gods genade. Nou gemeente, tenslotte dan de vrucht. De bittere vrucht. Kwaad denken, begin van binnen. Kwaad spreken met je ogen of met je woorden, dat is de stengel. Het begint met de wortel en dan de stengel en de vrucht, dat is ja de daad zelf. Zover komt het natuurlijk lang niet altijd. Als een auto in 3, 4 versnellingen. Die eerste, die gedachte, ja, en die woorden en die ogen en die gebaren. Maar het komt natuurlijk lang niet altijd gelukkig tot de daad. Dat is Gods weerhoudende genade. En toch, hè, gemeente, de straf op die zonde is wel streng. Inwendig, met wroeging. Je kan er last van hebben. Weet je dat? Als je tot bekering komt en je hebt een ander soms dood geweest. Of je hebt een ander getreiterd. Je hebt een ander gepest vroeger. En je komt tot bekering. Mensen, dan krijg je wroeging. Krijg spijt. En voor zover het mogelijk is, probeer je dat dan ook weer goed te maken. Al is het nog zo lang geleden. Dat is echte bekering. Weet je, ik heb ook wel eens gehoord in het pastoraat van een man die was een vrachtwagenchauffeur. Ook zoiets, hè. En die een verkeersongeval had veroorzaakt door onoplettendheid. Het was uiteindelijk dood door schuld. En wat had die man daar een last van? Ik heb iemand met mijn vrachtwagen over en eigenlijk was het onoplettendheid. Heel zijn leven last van gehouden. Dat achtervolg je heel je leven. Dat kan ik me zo goed voorstellen. De straf op de zonde is zwaar. Inwendig, uitwendig, de overheid in het ergste geval. Maar ook eeuwig, geen moordenaar zal het koninkrijk van God beërven. Goed mensen, ik ga eindigen. Als het nou gaat over die diepte van dit gebod. Hè? En vanavond een dieptepeiling. En als je nou goed geluisterd hebt en je hebt gekeken, is goed gekeken in de spiegel van de wet. Dan zegt vanavond ook het zesde gebod tegen u en mij. Gij zijt die man. Als het lampje van Gods wet naar binnen gaat, dan zeg ik, o Heere hier, nee, niet met mijn daden, niet met mijn handen, niet met een geweer, niet met een mes. Maar mijn woorden zijn vaak als, nou vaak, ze zijn wel eens geweest als scherpe dolken. En mijn gedachten, dat helemaal. Heere, dan lopen er meer buiten de gevangenis dan erin. Die schuldig staan aan doodslag voor uw heilig oog. Niet voor de aardse rechter, maar voor de hemelse rechter. Het komt niet in de krant, maar het staat wel in Gods boek. En als ik zo denk aan het zesde gebod en gemeente, dan zegt dat zesde gebod, vervloekt is een ieder die niet blijft in wat de wet zegt. Dan sta ik ook voor God veroordelingswaardig. Dan ben ik voor God vervloekt. Eigenlijk, gemeente, dan ben ik uit hetzelfde hout gesneden als die moordenaar aan het kruis. Ik heb hetzelfde hart in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik lig op diezelfde hoop als de schoffies van de straat en als de mensen in de cel. Ik zei aan het begin van de preek, er leeft een beest in ieder mens. En dat is waar. En ik hoop dat je er ook eens achter komt in je leven, voor Gods aangezicht, dat het waar is. Weet je wat Asaf zegt? Asaf, een kind van God, een zanger, hij zegt in Psalm 73, ik ben een... En dan zegt de NBV, ik ben een redeloos dier. Vind ik zwak vertaald. Ik ben een redeloos dier bij u. Nee, er staat, ik ben een behemot. Ik ben een groot beest. Meervoud. Kanttekeningen zeggen, ik ben zeer beestachtig. Om daar nou met smart ja op te zeggen, Heere, zo is het, zo is het. Als er hier van binnen, als die tralies van uw weerhoudende genade eraf gaan. Och, een beest bij uitstek, dat ben ik. Wat heeft de zonde in mijn hart teweeg gebracht? Vroeger geschapen, een weinig minder dan de engelen. En nu, een groot beest bij u, o God. En gemeente, weet je wat ik nou zo wonder vind? Dat is niet alleen maar de wet, maar ook de evangelie u mag voorhouden. Daar hangt de middelaar. Ik ben blij dat ik daarmee mag eindigen. Daar hangt de middelaar tussen twee moordenaars. Tussen twee misdadigers. Daar hangt de Heer Jezus te midden van zulk slechts gezelschap. En nou bewijst de Heer Jezus zijn genade, o zo rijk, aan die moordenaar. Jij mag mee naar het paradijs. Weet je wat Kolbrugge zegt? De beroemde, ook een Herman trouwens, ook een Herman Kolbrugge. Kolbrugge zegt, weet je wat het ware geloof is? Kolbrugge zegt, het ware geloof is een moordenaarsgeloof. Net zoals die moordenaar aan het kruis. Die aan de ene kant berouw had en de straf billijkte. En aan de andere kant een beroep deed. Op de genade van de Heere Jezus. Dat is het. Dat is het. Ik heb ooit eens een broeder gekend. Een man gekend. Die zijn leven verklaard zag. Die zijn geestelijk leven verklaard zag. In twee Bijbelteksten. Niet meer. Maar daar was alles mee gezegd. Die zag zijn leven verklaard. Aan de ene kant in Genesis 6 vers 5. En daar staat dat. Al, moet je horen, dat al het gedichtsel van het hart van een mens te allen dagen alleenlijk boos is. Poeh, dat. Al het gedichtsel van het hart, alle dagen alleen boos. Met smart moet ik dat beamen. Dat was de ene tekst. En de andere tekst was, zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Johannes 1 vers 29. En daar viel die met zijn boze hart helemaal bovenop. Nou, dat is zalig worden. Aan de ene kant te moeten belijden, ik ben een beest bij God. En aan de andere kant te mogen bejubelen. Om Christus, het Lam van God. Ben ik een beminde bij God. Alle twee. Een beest en een beminde. Ik ben zwart in mezelf en lieflijk in de zaligmaker. Als ik dan denk aan de Heer Jezus, mensen. Hij die het leven van mij niet nam, dat had hij naar recht kunnen doen. Maar zijn eigen leven gaf. Dat bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid. En dat bloed dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat bloed van Abel in het begin, dat sprak van wraak. Maar het bloed van de middelaar aan het kruis, dat spreekt van verzoening. En ik bid, Heere Jezus, uw bloed komen over mij, dat zonbloed. Uw bloed komen over mij en over mijn kinderen. Een mens heeft zich dood gezondigd, maar de Heere Jezus heeft zich dood geliefd. Wij hebben de grenspaal van het zesde gebod overtreden. Al is het alleen maar met gedachten, gebaren en met woorden. En daarom heb ik de kruispaal nodig. Daarom heb ik het nodig dat ik daarheen vlucht. McShane, u kent dat gedicht van McShane, hè? bekend. McShane die heeft het zo mooi gezegd. Toen ik gevoelde wat eisen Gods heiligheid deed. Nou, ik hoop dat je dat vanavond gevoeld hebt. Hoe diep het gaat. Toen ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werden al mijn deugden een wegwerpelijk leed. Achter dat vrome, nette, christelijke, reformatorische sausje. Ik krap het even weg en het beest komt naar buiten. Niet alleen in Haiti, waar ze elkaar afmaken voor brood, wat te begrijpen is. Maar dan komt het beest los, ziet u. Maar dat is ook in ons beschaafde Westen zo. Toen ik voelde wat eisen Gods heiligheid, werden al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Nou, dat is het. En dan gaan we volgende keer zien, gemeente, dat de Heer Jezus niet alleen het voorbeeld is, die zich doodgeliefd heeft. En dat hij zijn bloed gegeven heeft, waardoor hij mijn zonden vergeeft. Maar dat hij nou ook zijn geest geeft. En dat hij mijn hart vernieuwt. Dat hij door zijn geest die wet gaat leggen in mijn binnenste. En me een nieuwe natuur geeft, zodat ik niet meer haat en dood en wraak en nijd en jaloersheid. Maar dat ik een ander nou oprecht ga liefhebben. En vriendelijk en barmhartig en zachtmoedig gaat worden. Dat doet de Heer, dat positieve. Dat zegt vraag en antwoord 107. Daar zullen we dan volgende keer bij stilstaan. Amen.